Ik ga vandaag verder met de bergreden. En de woorden die Jezus spreekt in zijn bergreden zijn zeer krachtig en zeer confronterend. Ze spreken tot ons hart. Ze spreken tot de kern van de boodschap. Ze bereikt datgene, en tenminste als wij een hart hebben dat gewillig is om daarna te luisteren, als wij een hart hebben dat gewillig is om die woorden van God te aanhoren en om die in toepassing te brengen, dan veranderen die woorden mensenlevens ten goede. En dat is de kracht van het woord van God. Dat er mensen mogen komen in deze wereld, die zich overgeeft aan eigen begeerte, eigen wil, eigen ideeën. Dat er mensen mogen komen die een licht mogen zijn in die grote duisternis. Mensen die met God willen leven. En we zijn nu bezig over enkele punten die Jezus aanhaalt over hoe de Joodse leiders de wet van Mozes interpreteerden. Hoe zij die wet hadden veranderd naar hun eigen uitlegging, hun eigen gedachten daarin hadden gelegd. En Jezus gaat dan ook zeggen hoe hij wil dat het is. En daarom zien we ook terugkomen, jij hebt gehoord dat er gezegd is. Maar dan zegt Jezus, maar ik zeg u. En als wij burgers van het Rijk in de Hemelen zijn, of willen zijn, dan moeten wij acht geven op die woorden die zeggen, maar ik zeg u. We hebben al gezien tot nu toe dat het niet genoeg is om onszelf te onthouden van onze broeders of zusters, of onze medemens, om hen slechts leeghoofd te noemen, of sukkel, of nietsnut. Als wij in ons hart minachting hebben voor onze medemens, ook al zouden wij onszelf onthouden van dat woordje dat als een zwaard iemand kan kwetsen. Het is de minachting waar het probleem is. Het is de haat die in het hart wordt gekoesterd, waarvan Jezus zegt dat het probleem is waar mensen schuldig aan zijn. En als zij daar schuldig aan zijn, ook al hebben zij misschien fysiek geen dood, geen moord gepleegd, staan zij evenzeer schuldig aan het hellevuur. We hebben vorige keer gesproken over echtbreuk. Hoe de Joodse leiders zich daarop hadden toegelegd, zolang jij maar fysiek die daad niet doet, dan krijg je geen doodstraf. En als jij dat fysiek niet gedaan hebt, dan staat jij niet schuldig voor God. Dan zijt jij rechtvaardig. Jezus liet iets anders zien. Jezus liet zien dat als jij in uw hart, hetzij jij zelf een getrouwde man zijt, of hetzij jij naar iemand die getrouwd is, in uw hart begeert om daarmee seksuele gemeenschap te hebben, dan staat jij schuldig aan echtbreuk. En in onze tijd is dit een enorm probleem. Voor ieder mens. Voor ieder mens. Maar, ja, wij worden geconfronteerd met beelden. En ik las in de week nog in de krant, de porno-industrie krijgt hun eigen XXX-domeinnaam. En de wereld is daar trots op. En de wereld schept daarmee op. En ze weten niet dat ze hun eigen graf aan het delven zijn. Maar wij kunnen daaraan weerstaan. Het is niet omdat ons oog soms iets te zien krijgt dat wij daarom echtbrekers zijn of hoereerders zijn. Nee, wij kunnen ons oog afwenden wanneer wij beelden te zien krijgen waarvan God zegt dat wij daar niet naar moeten kijken. En Jezus laat ook zien hoe radicaal onze houding daarin moet zijn. Hoe radicaal onze houding naar zonde moet zijn. Het is niet voldoende dat wij een houding zouden hebben van ja, als ik volgende week eens tijd en goesting heb, dan zal ik wel eens moeite gaan doen om mij van deze of die zonde af te geraken. Jezus zegt, gelijk een kankergezwel, radicaal moet worden weggesneden, zo moet zonde uit ons leven worden weggedaan. Als het onze handen is of onze ogen is wat ons tot zonde verleidt, dan kunnen we het beter afhakken en wegdoen, opdat we niet met heel ons lichaam in de hel zouden geworpen worden. En dan gaat Jezus verder in Matteüs 5, vers 31. En dat is waar wij vandaag dan ook verder zullen gaan. Wat Jezus zegt, er is ook gezegd. Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Tot hier. Nu, als we gaan nadenken over echtscheiding, dan weten wij dat echtscheiding een enorme impact heeft in de levens van mensen. Dat was in Jezus zijn tijd zo en dat is in onze tijd nog zeer zeker zo. En als we dan ook zien hoeveel mensen met echtscheiding te maken krijgen, dan weten we ook dat dit een enorm probleem is voor de mensheid. Laten we dan ook goed acht geven op wat Jezus daarover te zeggen heeft. Maar Jezus gaat eerst verwijzen naar hoe de Joodse leiders Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 interpreteerden. En wat was hun houding? Zij waren meer bezorgd om die scheidbrief. Zij hadden een houding, als uw vrouw in hem raam staat, gij man, gij heer des huizes, gij hoofd van uw vrouw, als uw vrouw in hem raam staat, zorg dat gij die scheidbrief geeft. En als gij die scheidbrief geeft, dan is het goed. Dan staat gij rechtvaardig voor God. Dan heb jij niks verkeerd gedaan. Maar ze gaan helemaal voorbij wat de betekenis was van het huwelijk. Wat de betekenis was van de woorden in Deuteronomium 24. En aan de woorden die Jezus zal gaan spreken. Nu laten we eens heel even lezen wat er staat in Deuteronomium 24. Vers 1. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen. Nadat zij verontreinigd is geworden, want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Er waren verschillende uitleggingen onder de Joden. Dat was een groep van Joden die zei, dit betekent dat enkel in het geval van ontrouw vanwege de vrouw, een man het recht heeft om zijn vrouw die scheidbrief te geven. Dat was de school van Shammai. Er waren er die zeiden, als jij iets op je vrouw hebt aan te merken, het maakt niet uit wat het is, maar als jij iets op je vrouw hebt aan te merken, dan is dat een voldoende reden om die vrouw die scheidbrief te geven. Dat was de school van Hillel. Maar er was zelfs een rabbi met de naam Akiba, die zei, als jij een andere vrouw ziet lopen, die aantrekkelijker is als uw vrouw, dan mocht jij uw vrouw een scheidbrief geven. En dat was hoe de Joodse mannen hun vrouwen behandelden. We hebben al gehoord van Josephus, die bekende geschiedschrijver. En die heeft dus ook wat over Jezus geschreven, maar hij heeft ook over zijn eigen leven geschreven. En in zijn werk, Uit mijn leven, noemt dat, zegt hij het volgende. Rond deze tijd heb ik mijn vrouw weggezonden die mij 3 kinderen heeft gebaard, omdat haar manier van doen mij niet aanstond. En dat laat zien hoe de houding was van de Joden ten opzichte van hun vrouwen. En die Joodse leiders, in plaats van eens na te denken over het huwelijk dat God heeft ingesteld, en wat de bedoeling daarvan is, waren zij meer bezorgd dat die man ervoor zorgde dat die scheidbrief werd gegeven, want dan was alles goed, in plaats van na te denken, wat zijn de gevolgen voor mijn vrouw? De fariseeën. Laten we eens naar Matthäus, hoofdstuk 19 gaan. De fariseeën, als we deze woorden lezen, lijken de indruk te geven dat ook zij voorstanders waren van te scheiden om allerlei redenen. In Matthäus 19 zien we dat zij naar Jezus zijn gekomen in vers 2 en 3 om Jezus te verzoeken en ze zeiden de vraag: is het geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? En we zien dan ook in vers 7 dat als Jezus hen geantwoord heeft, en daar zullen we zelf eens wat over lezen, maar Jezus heeft hen een antwoord gegeven, kijk wat zij zeggen over Deuteronomium 24. Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Zij zagen die echtscheiding als een bevel, als een gebod. Maar als we de woorden in Deuteronomium 24 gaan lezen, wat zien we wat daar verboden wordt? Dan wordt verboden dat die vrouw, nadat zij een andere man is gehuwd, dat zij niet meer mag teruggaan naar haar eerste man. Dat is een verbod dat daar gegeven wordt. En merk ook op dat het woordgebruik in Deuteronomium 24 is van wanneer dit gebeurd is. En als dit gebeurd is. Dat is niet van dit moet gebeuren. Nee, Mozes reguleert als dat gebeurd was. En Jezus zegt dan ook hoe het komt dat Mozes die toelating daar gaf. In vers 8. Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Maar van den beginne was het niet zo. Zou het goed zijn of slecht zijn als iemand een toelating krijgt voor iets omdat jij een verhard hart hebt? Zou dat in de lijn zijn van Gods wil? Jezus zegt nee, dat is niet in de zin van de wil van God. Als mensen verharde harten hebben, dan kunnen zij niet tot het inzicht komen van de wil van God. De toelating in Deuteronomium 24 hield in: de man moest iets onbehoorlijks aan zijn vrouw hebben gevonden. En als dat zo was, en hij wenste van haar te scheiden, dan moest hij haar die scheidbrief geven. Hij mocht haar nooit meer terug opnieuw tot vrouw nemen, als zijn vrouw daarna de vrouw van een ander was geworden. En we zien dan ook dat dit gebeuren, het scheiden van een vrouw, was een publiek gebeuren. En wat lezen wij in Matthäus 1, vers 19? Jozef, toen hij erachter was gekomen dat Maria zwanger was, wat wilde hij doen? Er staat, hij was een rechtschapen mens en hij wilde Maria niet in opspraak brengen. En hij wist dat hij zelf niet de vader was. Dus betekende dat dan ook dat Maria ontrouw was geweest? Althans, zo dacht hij op dat moment. We zien dan dat die engel hem ook gaat uitleggen wat er gebeurd is. Maar Jozef wilde in stilte van haar scheiden, omdat hij rechtschapen was. Nu, Adam Clark, die heeft in zijn commentaar op Matthäus 5, vers 31, een voorbeeldje staan van zo'n scheidbrief. En ik weet niet waar hij die gehaald heeft, maar ik heb die vertaald naar het Nederlands. En ik zal die even voorlezen. Dus dat is een voorbeeld van zo'n scheidbrief. Op de dag van week, in de maand, in het jaar, vanaf het begin van de schepping, volgens de gemeenschappelijke berekening in de provincie, dan een naam, de zoon van Hup, met welke naam ze mij ook noemen, van de stad, dus waar die woonde, met volledige instemming van mijn verstand, en zonder enige dwang, heb ik u gescheiden, verworpen en verdreven. Met u bedoel ik, de naam, dochter van, met welke naam ze jou ook noemen, van de stad, die tot hiertoe mijn vrouw was. Maar nu heb ik u verworpen. Met u zeg ik, weer opnieuw die naam, dochter van, met welke naam ze jou ook noemen, van om het even wie, oh, sorry, van de stad, en dan de stad waar zij woont, zodat jij vrij bent. En tot uw eigen beschikking, om te huwen met wie je maar wenst, zonder belemmering van om het even wie, vanaf deze dag voor altijd. Gij zijt daarom beschikbaar voor eender welke man. Laat dit uw scheidbrief van mij zijn, een schrijven van scheiding en uitzetting, volgens de wet van Mozes en Israël. En dan worden er twee namen gegeven die dienden als getuigen. En zolang een vrouw die brief niet had gekregen, kon zij niks doen. En dit is de brief die de man aan zijn vrouw moest geven, althans dit is een voorbeeld daarvan van zo'n scheidbrief. Hoe de Joden dit hebben uitgewerkt. Maar waar zit het probleem bij dit alles? Waar zit het probleem bij deze scheidbrief en bij heel die Joodse houding naar Deuteronomium 24? Het probleem zit er dat ze geen liefde hebben en geen trouw hebben naar God toe op de eerste plaats. Want iemand die zijn vrouw zo behandelt, die kan niet van God houden. En die kan niet rechtstaan met God, want zo gaat God ook niet om met de mens. In Hosea 4 vers 1 en 2 zien we dan ook, dat er staat geschreven, hoort het woord des Heren, gij Israëlieten. Want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. En wat is het gevolg daarvan? Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Dus de houding was niet goed. Het bezorgd zijn om die procedure was niet goed. Maar kijk dan wat Jezus gaat zeggen in Matthäus 5. Matthäus 5 vers 32. Maar ik, de Zoon des Mensen, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de Alpha en de Omega, die zegt, maar ik zeg u, één ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Jezus zegt dat één ieder die zijn vrouw gaat wegzenden. Om een reden anders dan om ontucht. En ontucht is seksuele onreinheid. Onwettige seksuele gemeenschap. Wel, iemand die zijn vrouw gaat wegzenden om een andere reden dan die reden, die is de veroorzaker van echtbreuk. Wanneer zijn vrouw hertrouwt. Het wegzenden om een andere reden dan ontucht is zondig, volgens Jezus. En de man die die vrouw gaat trouwen, die weggezonden is door haar man, die pleegt ook echtbreuk. Dus daar waar we zien in het Oude Testament dat die vrouw de man van een ander kon worden, zien we dat Jezus hier zegt, nee, gij moogt die vrouw niet wegzenden, dan alleen om ontucht. En de vrouw die weggezonden is, om die andere reden dan ontucht. En met iemand anders gaat trouwen, beide plegen echtbreuk. En de man die die scheidbrief heeft gegeven, is de veroorzaker van die echtbreuk. Is dat niet heftig? Als we dan gaan kijken naar wat vandaag de dag allemaal gebeurt in onze maatschappij. Hoeveel mannen zijn er niet? Die een vrouw hebben weggezonden om een andere reden dan ontrouw? Hoeveel mannen zijn er niet die hun vrouwen, doordat zij een slecht hoofd zijn geweest, in de armen van een andere man hebben geduwd? Hoeveel vrouwen zijn er niet
die in plaats van hun man als een hoofd te erkennen en zich volledig te onderwerpen alles aan hun hoofd, die het recht in hun eigen handen hebben genomen en over hun man zijn gaan heersen en die hun man hebben weggezonden. Jezus was niet bezorgd om de procedure zoals de Joodse leiders dat waren. Jezus' bezorgdheid was liefde en trouw. Als we dan even teruggaan in Matteüs 19, dan zien we ook dat God heeft het huwelijk ingesteld om te blijven bestaan zolang de man of de vrouw leeft, tot de dood u scheidt. In Matteüs 19 zien we in vers 4 als antwoord op die vraag van de fariseeën: is het geoorloofd om uw vrouw weg te zenden om allerlei redenen? En denk dan ook van waar die vraag kwam. Dat was niet uit bezorgdheid voor de vrouw. Dat was voor hun eigen lusten te laten botvieren. Om hun eigen zin te doen. Maar Jezus zegt in vers 4. Hij antwoordde en zeide: hebt gij niet gelezen? Is dat niet vreemd? Door het lezen van het woord van God kunnen wij de wil van God kennen. Hebt gij niet gelezen, zegt Jezus, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn en elkaar gelijmd en elkaar aangehecht. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Als jij je als man en een vrouw hebt verbonden, dan heb jij die plicht, die verantwoordelijkheid om voor haar te zorgen, om haar lief te hebben, om trouw te betonen, om vergeving te schenken. En het is waar. Elk huwelijk kan door diepe dalen gaan. En sommige huwelijken gaan door zeer diepe dalen. Maar dat is geen enkel excuus om te zeggen: ik heb er genoeg van. Want wij hebben een belofte aan elkaar gemaakt, als man en vrouw. Wij hebben gezegd: ja, ik wil uw hoofd zijn. We hebben gezegd: ja, ik zal u onderdanig zijn. Wanneer dus iemand dit heeft gedaan en een ander is getrouwd, dan is deze persoon schuldig aan echtbreuk. Dus een man moet twee keer nadenken voor hij zijn vrouw zal wegzenden. Ook de mens die gaat trouwen met die vrouw die gescheiden is, moet twee keer nadenken. Want jij, door u te verbinden met een gescheiden vrouw, staat schuldig aan echtbreuk. Dat is wat Jezus zegt. Is dat niet heftig? Een man die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, die houdt niet van zijn vrouw. En die houdt niet van God. Maar als jij van God houdt, en als jij van die vrouw houdt, dan doet jij dat niet. En laten we niet naar Matteüs 5 vers 32 kijken met de ogen of door de bril van de fariseeën. Dat wij daarin een goedkeuring gaan vinden of een toelating gaan vinden om maar te gaan echtscheiden in geval van ontrouw. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. En wij worden opgeroepen om zelfs onze vijanden lief te hebben, onvoorwaardelijk lief te hebben, om het beste voor te hebben, om de vrede te bewaren met alle mensen, zelfs die mensen die onze vijanden zijn. Maar onze partner, daar zouden we dat niet voor kunnen opbrengen? Dan hebben we het niet begrepen waar het om gaat. Het vergeven van fouten is een onderdeel van het leven van een mens Gods. En als wij willen weten hoeveel en hoe vaak en hoe wij fouten moeten vergeven, maar kijk naar Christus en kijk naar de gemeente. Dat zijt jij en ik. Hoe vaak vraagt jij niet aan God: God, wees alsjeblieft geduldig met mij. Vergeef me alsjeblieft, want ik ben zo fout geweest. Want als jij het hoofd bent van een vrouw, denk daar dan maar eens aan. Hoe vaak en hoe lang je geduldig moet blijven. Laten we eens heel even Efeze 5. Die woorden lezen, dat we die ook even hebben meegekregen. Efeze 5. In vers 22. Vrouwen, Wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Mannen zijn degenen die verantwoordelijk zijn om hun huwelijk in stand te houden. Om trouw te bewijzen, om goede voorbeelden te zijn, om vergevingsgezind te zijn. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief op dezelfde wijze als Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. Tot hier. Het huwelijk is iets heel ernstigs. En waar we goed over moeten nadenken. Hoe we daarmee omgaan. Of hoe we daarmee om zullen gaan als we nog niet gehuwd zijn. Of hoe we daar misschien mee zijn omgegaan toen we gehuwd waren. Een vrouw uit het huis sturen is niet hetzelfde als een contract tekenen van een auto die je hebt gekocht. Om daarna te zeggen, de auto staat mij niet meer aan, hij is nu tweedehands voor mij. Ik ga een andere auto kopen. Met een auto, ja, kun je dat doen. Met een vrouw kun je dat niet doen. Mocht je dat niet doen. God wil huwelijken voor het leven. Laten we ook eens even nadenken over die man die gescheiden vrouw is gehuwd. Als jij schuldig bent aan het veroorzaken van de echtbreuk, omdat jij je vrouw hebt weggezonden om een andere reden dan ontucht, en die vrouw gaat zich verbinden met een andere man, waarvan Jezus zegt, ook die man staat schuldig aan echtbreuk. Wat zegt dat dan over jouw naaste liefde als jij dat doet? Wat zegt dat dan over jouw liefde voor de mensheid? Dat je andere mensen echtbrekers maakt. Door jouw keuzes. En daar, als christenen staan wij daar veel te weinig bij stil. Niet alleen in dit voorbeeld. Maar in alle voorbeelden. Dat wij door onze keuzes andere mensen kunnen verleiden tot zonde. Dat wij door onze houding en onze gedachten en onze wil andere mensen zondaren kunnen maken. Als ik ervoor kies om mijn vrouw weg te zenden om een andere reden dan ontucht, en zij gaat zich met iemand anders huwen, dan ben ik degene die die beide echtbrekers heeft gemaakt. Dat is wat Jezus hier zegt. Mijn keuzes kunnen van anderen zondaren maken. Daar moeten we ernstig over nadenken. Wat is de conclusie van de woorden die we gehoord hebben? Vorige keer hebben we gezien dat hetzij je zelf gehuwd bent en je lust naar iemand anders die niet gehuwd is. Of hetzij je zelf niet gehuwd bent en je lust naar iemand die wel gehuwd bent. Dat maakt van jou een echtbreker. Vandaag zien we dat ook een man die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht. Die maakt dat hij schuldig is aan het veroorzaken van de echtbreuk bij zijn vrouw. Hij is daar schuldig aan. Die vrouw is ook schuldig. En degene die met die vrouw trouwt, is ook schuldig aan echtbreuk. Het is zondig om uw vrouw weg te zenden, om een andere reden dan ontucht. Gij overtreedt daardoor het huwelijksverbond. Gij laat daardoor zien dat gij niet van uw vrouw houdt. En ook al zou je zelf niet hertrouwen, je bent evenveel schuldig, ook al zou je zelf niet hertrouwen. Dus vergis je niet. Het is niet omdat wij wetten hebben hier in België, maar niet alleen in België, bij de meeste overheden, dat wij goddeloze wetten hebben, dat eender wie een echtscheiding kan inzetten, dat eender wie kan hertrouwen naar echtscheiding. Denk daarom niet dat jij recht staat voor God. De koning der koningen is degene die bepaalt wat goed en slecht is. En als uw handelingen door zijn woorden worden veroordeeld, dan staat gij schuldig. Dan zijn er geen uitvluchten. Dan zijn er geen dingen waarachter wij ons kunnen verbergen. dan alleen dat we ons met berouw moeten afkeren van de fouten die we gemaakt hebben en dat wij moeten rechtzetten, indien het mogelijk is, wat wij krom hebben gemaakt. Laten we besluiten met Romeinen 13, hoofdstuk 8. Wetende dat echtscheiding nergens in heel de schrift een gebod is, maar liefde wel. Lezen we dan ook in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Denk daarover na, over die woorden. Denk daarover na en huwelijken en echtscheidingen, ik zeg het, ik word daar spijtig genoeg vaak mee geconfronteerd. En het zijn hartverscheurende taferelen. Maar Jezus is duidelijk in wat Hij gesproken heeft. Zijn woord is de waarheid. En het is niet omdat mensen dingen hebben gedaan, die toestanden hebben gecreëerd, die zo hartverscheurend zijn en zo ingewikkeld zijn, maar ook zo zondig zijn, dat wij Jezus woord dan maar moeten gaan aanpassen. Mensen moeten zich aan God aanpassen, niet God aan de mensen. Amen.